Er zijn eerst een aantal mededelingen, gemeente. We herinneren u eraan dat aanstaande woensdag de jaarlijkse dankdag zal worden gehouden. De diensten beginnen om 6:30 en 7:00. Wat aanstaande zondag betreft is er een wijziging in de diensten gekomen. Om 10:00 zal er leesdienst. Om 9:30 zal er leesdienst zijn. En om 2:30, dat is de wijziging, 2:30 hoopt u voor te gaan dominee J.P. Boyten van Sliedrecht. En de laatste mededeling is dat gisteren is overleden onze broeder M. den Boer uit Herkingen. En dat aanstaande woensdag op verzoek van onze overleden broeder de begrafenis zal plaatsvinden in de beslotenheid van de familiekring. Wij willen uiteraard vanmorgen de familie in onze gebeden gedenken. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Psalm 103, vers 8 en 9. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de Wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Daarna lezen we uit het boek Genesis, hoofdstuk 42, de eerste 17 versen. We noemen nu Genesis 42 als schriftlezing, de versen 1 tot en met 17, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Genesis 42, te beginnen bij het eerste vers. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij, ziet, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trekt daarheen af en koopt ons koren van daarop dat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land, hij verkocht aan al het volk des lands, en Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen, wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarachtig als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend een uit u, die uw broeder halen, maar weest gij lieden gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u zij. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen verder gaan met de behandeling van het leven van Jozef. Dat heeft de laatste weken, maanden onze aandacht gevraagd. En de tekst is deze morgen het begin van dit hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 9a... van Genesis 42. We zullen het gehele gedeelte niet weer lezen. Het is zojuist voorgelezen. Ik lees alleen het eerste vers en het laatste vers van de tekst. Vers 1 dus. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Tot en met het 9e vers, het eerste gedeelte, deze woorden. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. Voordat we tot de ontvouwing van dit gedeelte van het woord van God overgaan, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een 3-tal kinderen van de gemeente. En we lezen u daartoe het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, Zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden tweedelen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan om te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Broeder Vroeg in de Wei.
Ja.
Zuster Vroeg in de Wei. Broeder Wielhouwer.
Ja.
Zuster Wielhouwer. Broeder Van Erkel.
Ja.
En wilt u, zuster Van Erkel, uw man bijstaan in het opvoeden van uw kinderen in de weg van het woord?
Ja.
Ouders, het is een grote zegen dat u hier mag zijn. Dat is vanzelf iedere zondag zo. Want het is een zegen als we op de zondagmorgen en de zondagavond samen mogen komen onder de prediking van het woord in de eredienst. Maar u begrijpt wel waarom ik dat zo met nadruk zeg. Dat is omdat u vanmorgen in deze bijzondere dienst hier mag zijn om voor de eerste maal of opnieuw uw kindje ten doop te houden. Het is een zegen als we kinderen mogen krijgen. De psalmdichter spreekt daarin verheven woorden over. Maar de zegen verdubbeld, zou ik bijna zeggen, wanneer we onze kinderen, voordat zij beseffen wat gebeurt, mogen opdragen aan de Heere. En God zelf met het teken van zijn verbond wil komen in deze eredienst. Om voordat onze kinderen beseffen de dingen die ze later, naar wij hopen, gaan beseffen, tot ons en onze kinderen te zeggen dat hij de God wil zijn van zondige mensen en van hun kinderen. Want dat is in simpele woorden de inhoud van de doop. Dat de eeuwige God, de drie enige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de God wil zijn van zondaren en van hun kinderen. Het trof me zo even bij het opnieuw lezen van het oude formulier dat wij onze kinderen de doop niet mogen onthouden. Om twee redenen. Omdat ze zonder dat ze het weten zondige kinderen zijn, in Adam gevallen. En omdat ze zonder dat ze het weten onder de grote zegen van het verbond vallen. Dat betekent dat u een hele grote taak hebt. En die hebt u met dit ja-woord opnieuw of voor het eerst op u genomen. Dat u uw kinderen van deze dingen wilt onderwijzen. Wat is onderwijzen? Dan moet u natuurlijk niet aan een school denken alleen. Al heeft dat straks, als uw kind op mag groeien, ook heel veel betekenis om een goede school te zoeken. In de lijn van het ja-woord wat u gaf. Maar het onderwijzen betekent dat u heel eenvoudig uw kinderen de dingen mag zeggen waar het woord van de Heere van spreekt en waar ook de doop getuigenis van aflegt. En ik zou het vanmorgen zo willen zeggen. Ouders, zult u uw kinderen altijd voorhouden dat ze gedoopt zijn. Dat betekent in de eerste plaats dat dat doopwater wat straks op het voorhoofd van uw kind gesprengd wordt, laat zien, uw kind heeft reiniging nodig. Dat mogen, dat moeten wij onze kinderen voorhouden. Het is met de doop niet in orde. De doop zegt, is een teken en zegel, dat wij en onze kinderen gereinigd moeten worden. En dat niet door water, maar door het bloed van Christus. Laat dat uw kind weten, ook als ze nog heel klein zijn. Je hebt reiniging nodig. Je hebt het bloed van de Heere Jezus nodig. En probeer maar heel eenvoudig bij het opgroeien daar telkens op te wijzen. Maar in de tweede plaats zult u ze ook nooit vergeten bij te brengen dat die reiniging te vinden is. Te verkrijgen is. Omdat het bloed van Christus gestort is. Laat het dan zo mogen zijn dat uw kinderen hoge gedachten krijgen van God. Grote gedachten van de Heere Jezus. Want Hij kan redden. Hij alleen. En dan is er nog iets. En dat mag ik ook niet verzwijgen vanmorgen. Dat betekent tenslotte voor u ook dat u en persoonlijk en voor uw kinderen, voor uw kindje, veel mag bidden. En dat gebed behoeft niet een willekeurig gebed te zijn, als ik het zo mag zeggen. Maar dat mag ook een gebed zijn waarin u pleit op wat God in de doop beloofd heeft. Heere, doe wat u bij de doop van onze kinderen wilde beloven. Vervul het uit genade voor ons en voor onze kinderen. We hebben vanmorgen die psalm gezongen, die we wel vaker bij de doop zingen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Ouders, dat is de pleitgrond voor ons en voor onze kinderen. Ook nu wij leven in de laatste dagen, in de laatste jaren van deze stervende 20e eeuw. Gods trouw. Laat dat de pleitgrond zijn. Ook bij het voorleven en voorhouden van de dingen van het woord aan uw kinderen. Dat geven de Heere uit genade. Wij zingen nu Psalm 81, het 12e vers. Daarna vindt de bediening van de doop plaats. En na de bediening van de doop zingen we staande uit Psalm 134, het 3e vers, de zegenbede. Dat is Heeren zegen op uw daal. Dus eerst Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 81, 12e vers. Mariska, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maatje Johannes Charlotte, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Pietertje, Willempje, Geertruida, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
willen nu deze plechtigheid beëindigen met de dankzegging uit het formulier voor de heilige doop. En tegelijkertijd in onze gebeden Gods zegen vragen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmate van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen en kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, wil U dat zelf bevestigen door de werking van Uw Heilige Geest en door de kracht van Uw woord. Wil U deze ouders zegenen die voor de eerste maal of opnieuw stonden voor doopvond om hun kinderen teken en zegel van de heilige doop te zien toegediend. Heere, wil U veel gebed geven, liefde en ook ernst om de dingen die in het woord van U vertolkt zijn ook aan hun kinderen door te geven en hen zo te leiden dat het mag zijn in overeenstemming met het heilig woord van U. Sterk hen bij die grote taak. En laten zij hun ja-woord biddend mogen voorleggen aan U de Heere. Wil U ook met deze kleine kinderen zijn, nog maar enkele weken oud, zich niet bewust van wat er gebeurt, maar toch kinderen door U geschapen, kinderen op deze wereld geplaatst, in deze gezinskring gegeven. Heere, wil U deze kinderen gedenken en wil U geven dat zij bij het opgroeien voorspoedig mogen opgroeien, beschermd en bewaard worden door U, maar vooral ook wil U in hun jonge leven werken met Uw genade en met de trouw van Uw verbond, opdat ze U leren vrezen en U leren kennen. We bidden, Heere, wil U aan alle kinderen van de gemeente gedenken. De kinderen die nog klein zijn en misschien ook te klein zijn om in de kerk te zijn, maar ook de kinderen die hier al in de kerk mogen zitten. Ook de jonge mensen willen ons alle gedenken wanneer wij in deze ogenblikken herinnerd zijn aan het moment van onze doop of het moment waarop wij als ouders onze kinderen ten doop hielden. Heere, laat het zo mogen zijn dat wij ook door het lezen en herlezen van het oude formulier zijn aangevuurd om die genade te zoeken die in de doop verzegeld en bekrachtigd wordt. En wil U geven dat we ook als ouders weer opnieuw erop gewezen zijn wat een geweldige verantwoording U op die smalle, zwakke schouders legt van mensenkinderen. En Heere, wil U dan zelf ook de opvoeding, ook het onderwijs van Uw woord, ook zoals dat tot ons komt in de prediking van het woord, genadig zegenen. Heere, wil U zo met ons zijn vanmorgen. Want wij worden vanmorgen geroepen om niet alleen het zichtbare evangelie te zien in het teken en zegel van de doop, maar ook om het hoorbare evangelie te verkondigen als we verder nadenken over de Jozefs geschiedenis. Geef dat het evangelie wat daarin opgetast ligt ook helder en klaar verkondigd mag worden. En vooral wil U het uitwerken en toepassen door de werking van Uw Heilige Geest. Denk ook aan allen zoals we hier zijn, Heere, of juist ook zoals we hier niet zijn. We dragen elkaar zoals we zijn samengekomen in de kerk. En zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon op aan u de Heere. En we bidden om zegen en kracht ook wanneer er moeilijke omstandigheden zijn. Aan het begin van deze dienst is het gezegd dat broeder Den Boer uit Herkingen deze achterliggende week is overleden. Een lange periode van ziekte. Heel ernstige ziekte, zeker de laatste weken en maanden, is voorbij. En nu is hij niet meer. Komende week zal hij begraven worden. Heren, we dragen de familie aan u op. Zuster Den Boer in de eerste plaats, die haar man moet missen. En die deze achterliggende weken samen met hem heel veel heeft afgetopt en de kracht heeft gekregen om dat alles te doen. We bidden of u nu de lege plek gekomen is en nu ze haar man moet missen, zelf de troost wilt geven die alleen bij u te vinden is. Schenk die vertroosting ook aan de kinderen die een lieve vader moeten missen. Aan de kleinkinderen. Wil u zelf de lege plaats vervullen met uzelf. Denk ook aan de overige familieleden, de broers en verdere familieleden. Heren, zie op hen allen neer. En laat nu dit verdriet werkelijkheid geworden is, ze het mogen zoeken bij u de Heren. Wil u ook geven dat deze roepstem die in de kring van de familie klonk, maar die ook ons alle geldt en het ontbreekt ons in de achterliggende weken, niet aan roepstemmen, dat die roepstem gezegend mag worden, Heren. Wil u geven dat het zo mag zijn dat wij ons bereiden mogen. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Maar dat we u zoeken om die genade waardoor we voorbereid worden voor de dag van ons heen gaan. Laat het zo mogen zijn dat we daar niet gemakkelijk bij langs leven. Maar dat we met ernst u mogen zoeken. Heere, schenk dat onder ons en ook onder onze kinderen. We denken aan onze zieken. Vragen u of u met zuster Van Eck wilt zijn, van wie de krachten minder worden en die in het ziekenhuis steeds zwakker wordt. Heere, sta gij haar bij, naar ziel en lichaam. Wees u ook met zuster Verhagen, goede geburen, die gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen en pijn leidt en nog onderzoeken zal moeten ondergaan. Heere, wil u geven dat middelen en wegen gevonden mogen worden, dat ze weer wat aan mag sterken. Wil u haar gedenken bij alles wat op dit ogenblik door haar heen gaat. En wil u bijzonder haar bezoeken met uw heil en met uw genade. Denk aan zuster Verbiest, van wie ook de krachten minder worden. Heere, wil u haar bijstaan en wil u bovenal haar met uw gunst en genade bezoeken. We denken ook aan zuster Van Dieren, die deze weken behandelingen ondergaat. Heere, geef dat die behandelingen gezegend mogen worden. En zou u willen geven dat ze de kracht mag ontvangen voor alles. En vooral ook wil u in deze wegen uzelf niet onbetuigd laten. We dragen ook zuster De Vos uit Klundert aan u op, die vrijdag een behandeling in het ziekenhuis moest ondergaan, maar nu weer thuis mag zijn. Heere, gedenk haar en sterk haar met al degenen die haar lief zijn in deze omstandigheden, die ook niet altijd gemakkelijk zijn. En wil u bijzonder haar nabij zijn met uw gunst en ontferming. We denken ook aan Gerard Peeman, die de achterliggende week een ongeluk overkwam en in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Heer, het had zoveel ernstiger kunnen zijn. We zeggen uw naam dank dat zijn leven gespaard bleef. Maar tegelijkertijd bidden we of u herstel wilt geven en het wilt laten zijn, dit alles, voor hem persoonlijk, dat hij uw heil en uw genade mag zoeken. Wil u hem nabij zijn in uw gunst en alles wel maken. Zo leggen we de dingen aan u voor, de dingen die genoemd werden. Maar er zijn ook nog zoveel ongenoemde dingen. Er is soms zoveel verborgen leed en er zijn soms verhulde kruisen die gedragen worden. Heren, dat we met dit alles tot u mogen vluchten. En het door de kracht van u aan u mogen overgeven. En vooral ook wil u geven dat in de moeilijke omstandigheden van ons leven we het mogen ervaren dat de God van Jozef leeft. Die zorgt. Die ook zorgt op ongedachte wijze. Want u zorgde voor uw volk. Voor Jacob en zijn zonen in Egypte. terwijl die zonen en terwijl Jacob er helemaal geen erg in hadden. Dat er in Egypte al gezorgd werd toen de honger nog moest komen. Heere, zo wilt u ook vandaag zorgen. In uw grote voorzienigheid, in uw trouwe zorg. O, dat we dan bij u verwachten en bij u zoeken. Wees u ook met ons wanneer we geen bijzondere moeite en noden hebben. Wanneer we de zegeningen van uw zorg in het dagelijkse leven, ook in deze dankdagweek, eigenlijk telkens weer mogen ervaren, Heere, geef dat dat nooit vlakken van zelfsprekendheden mogen worden. Maar dat we met de zegeningen onder u terecht mogen komen en dat uw goedheid en uw geduld en uw langmoedigheid over ons leven ons brengen mag tot bekering. Zie zo in gunst op ons neer. We vragen u dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Want we moeten het belijden dat aan onze kant de zonde tegen ons getuigt. Maar wil u op ons neerzien in uw gunst. We vragen het in de vergeving van onze zonde. Om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 105, de versen 12 en 13. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, noch mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Psalm 89, het 14e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, het gaat toch in het geestelijke leven om het komen tot de Heere Jezus Christus. Dat wordt ons in het evangelie heel duidelijk gezegd. Want al is het een grote zegen wanneer je weet dat er een verlosser is, wiens naam is Jezus Christus. Al is het een grote zegen wanneer je weet met je verstand dat er bij hem schatten en gaven te verkrijgen zijn. Wat zal mij dat alles baten als ik niet door het geloof tot hem leer vluchten? Of zoals het Nieuwe Testament het bij voorkeur zegt, tot hem leer komen. Het gaat dus daarom dat wij tot die verlosser leren komen met onze lege handen, met onze bevlekte handen, om uit genade door hem zalig te worden. Kijk, daarvan is de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt een soort heenwijzing. Een profetisch beeld zou je kunnen zeggen. Want we hebben al herhaaldelijk gezien in de weken dat we nadachten over de Jozefs geschiedenis, dat in die figuur van Jozef, een van de oudtestamentische verlossersfiguren, we heenwijzingen vinden naar de grote verlosser, die komen gaat, die gekomen is, Jezus Christus. Jozef is een verlossersfiguur die het volk van Israël in het leven behouden heeft, omdat hij onder Gods bijzondere leiding mocht zorgen voor koren en voor voedsel in het land Egypte. En daar in Egypte is, wanneer die 7 jaar van honger beginnen, overvloed aan eten. En het gerucht dat er in Egypte overvloed is, dat verspreidt zich door heel het nabije oosten. Maar wat zou het voor Jacob en voor die zonen van Jacob allemaal betekend hebben? Als zij in die schrijnende honger daar in het land van Kanaan waren gebleven. Ze moesten naar Egypte gaan. Ze moesten naar hem die van Gods wegen het brood had en het koren had, om daar uit zijn hand datgene te verkrijgen waardoor zij en hun vrouwen en hun kinderen en hun kleinkinderen in leven konden blijven. Het moest komen tot een ontmoeting met die verlosser. Nou, dat is het thema van de prediking van morgen. De ontmoeting met de verlosser. We letten op 2 dingen vanuit dit tekstgedeelte. Allereerst, door de nood gedreven. Want het is hongersnood in Kanaan. En in de 2e plaats langs Gods hoge wegen. En dan denken we vooral over het slot van het tekstgedeelte. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. De ontmoeting met de verlosser, door de nood gedreven, dat allereerst. En in de 2e plaats... langs Gods hoge wegen. We hebben de vorige week gezien dat het honger werd in Egypte. En we zouden de indruk kunnen krijgen uit de dromen die Farao gedroomd had. U weet wel, die dromen van die 7 vette koeien die door die 7 magere koeien werden verslonden. En die 7 volle aren die door die 7 schrale aren werden opgegeten. Dat die hongersnood alleen in Egypte zou zijn. Maar het slot van het vorige hoofdstuk maakt al duidelijk dat wanneer die 7 jaren van honger aanbreken, dat die honger niet alleen tot Egypte beperkt blijft, maar dat die het hele nabije oosten treft, ook de omliggende landen en dus ook het land van Kanaan, waar Jacob woont met zijn kinderen en met zijn kleinkinderen en vermoedelijk ook al met achterkleinkinderen. Dat is even onze aandacht waard, want als je zo de dromen van Farao op zichzelf beschouwt, dan lijkt het erop, omdat die koeien uit de rivier de Nijl komen en omdat die aren op de oever van de Nijl staan te wuiven, dat de hongersnood te maken heeft met het feit dat de Nijl niet genoeg water heeft en dat de overstromingen waardoor het land vruchtbaar wordt in Egypte uitblijven. Dat zal ook wel gebeurd zijn, maar het is niet alleen maar het uitblijven van de vruchtbare overstromingen van de Nijl, waardoor er honger in Egypte is. Nee, er is kennelijk een hele schrale, een hele armoedige tijd in heel het nabije oosten. Ook in landen die niet rechtstreeks van de vruchtbaar makende wateren van de Nijl afhankelijk zijn. En zo komt het dat als die hongersnood echt begint te nijpen, dat mensen ook uit de omgeving naar Egypte komen en gaan vragen aan de autoriteiten in Egypte, aan Jozef en zijn ondergeschikten, of zij ook koren mogen kopen om in leven te blijven. En de honger breidt zich ook uit naar Kanaan. We lezen zo heel eenvoudig aan het begin van de tekst. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: wat ziet gij op elkander? En voorts zeide hij: ziet, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trekt daarheen af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Als we dit stukje uit de Bijbel vergelijken met teksten uit Genesis 45, dan blijkt het zo te zijn dat de honger bijna 2 jaar duurt. Dus die eerste tijd van de honger hadden ze nog wel wat over, die zonen van Jacob. En misschien hadden ze, toen de honger maar aanhield, hun kinderen en hun vrouwen en zichzelf wat beperkingen opgelegd, rantsoen opgelegd. Maar uiteindelijk was het ook in Kanaan, het zuiden van Kanaan, waar deze stammen van Jacob bivakkeerden, niet meer uit te houden. En Jacob moet zelf het initiatief nemen. De oude, vergrijsde, door verdriet getekende Jacob. En hij zegt tegen zijn zonen, als dus die honger een poos geduurd heeft en het nodige eten op is: wat kijk je nu naar elkaar? Blijkbaar is er niemand die het initiatief neemt. Ook Ruben, de oudste, niet. Waarom niet? Waarom staan ze naar elkaar te kijken? Wel, natuurlijk niet omdat de honger niet nijpend is. Want stelt u het zich maar eens voor, vader Ruben en vader Juda, ze konden hun vrouw en hun kinderen en hun kleinkinderen geen eten geven. En die kleine gezichtjes, waarvan de wangen steeds magerder werden en de ogen steeds meer helderder gingen schijnen, dat waren tekenen die hen door het hart gingen en door de ziel gingen. Geen eten, niet genoeg. Maar ze wisten net zo goed als Jacob dat wist: er is wel eten in Egypte. En toch bleven ze elkaar maar aankijken. Er was een zekere aarzeling. Een zekere, ja, hoe moet je dat noemen? Een zekere weerstand misschien zelfs wel, om naar Egypte te gaan. Wat was de reden? Sommige uitleggers zeggen: wel, de reden was dat ze dachten dat ze in Egypte niet welkom waren. Want Egypte was een landbouwersvolk en zij waren schaapherders. En ergens in de Bijbel lezen we dat alle schaapherders voor de Egyptenaren een gruwel zijn. Weet u hoe dat kwam? Wel, die Egyptenaren die hadden allemaal van die mooie akkertjes en tuintjes daar langs de Nijl liggen. Bevloeid door de vruchtbare rivier. En als dan uit de woestijn die nomaden kwamen met hun kudde schapen en hun kudde geiten, dan snelden die geiten, die toch al niet zo verschrikkelijk doorvoed waren, natuurlijk meteen naar die tuintjes en naar die akkers die men daar had in die vruchtbare vallei van de Nijl. En die verwoesten alles. En vandaar dat tussen dat landbouwersvolk in Egypte en tussen de schaapherders uit de woestijn altijd een geweldig conflict heeft bestaan. En vandaar dat men misschien ook dacht: die zonen van Jacob, wij zijn herders, wij zijn niet welkom in Egypte, ze zullen ons zien komen. Nou, dat heeft misschien een rol gespeeld. Al heeft het niet de belangrijkste rol vervuld. Nee, er was nog iets wat veel dieper ging. Egypte, dat was de plek waarheen ze hun enige broer, die er niet was, Jozef, verkocht hadden. En al die jaren door hadden ze dat voor hun oude vader verborgen weten te houden. Vader Jacob, zijn gezicht was getekend door verdriet en zijn haren waren vergrijsd, omdat zijn kind, zijn lievelingszoon, Jozef, door een wild dier verscheurd was. En hij wist niet van de ontzaglijke wreedheid en schandaad die zijn andere zonen begaan hadden, dat ze hun broer hadden verkocht aan een stel Ismaëlitische kooplui. En dat hij in Egypte waarschijnlijk wel gestorven was, of anders een vreselijk bestaan leidde in een vunzige slavendienst. Dat zal het geweest zijn. Egypte, dat verbonden ze met Jozef. En misschien dachten ze, we zien dat later in de geschiedenis steeds sterker naar voren komen, Die hongersnood na al die jaren is misschien een teken van Gods afkeuring over ons leven. In een van de volgende hoofdstukken lezen we dat de broers tegen elkaar zeggen: nu bezoekt God onze zonde. Misschien half bijgelovig, misschien ook uit een stukje oprecht besef van dat de God van Israël, de God van Jacob, de zonde niet door de vingers ziet. Zo voelden ze aan Egypte, honger. Is dat niet iets dat God onze zonde gaat bezoeken? Kijk gemeente, daar zit een geweldige les in. Een les die we telkens weer in de Bijbel terugvinden. Wanneer wij van het woord van de Heere God weten. Wanneer wij net als de zonen van Jacob bij het woord en bij de openbaring van de levende God zijn groot geworden. Dan weten we dat God een God van genade is. Maar ook dat hij een God is die strikt rechtvaardig is. En die de zonde niet onbestraft laat. Dat kan wel eens zo lijken voor een tijd. In Psalm 50 lezen we dat de psalmdichter Asaf tegen de goddeloze Israëlieten zegt: in Gods naam, gij denkt, o Israël, dat ik ben zoals gijlieden. Dat ik de zonde, wanneer ze begaan is, heel snel vergeet. Want die Israëlieten, die hadden de ergste zonde begaan, maar waren het heel gauw weer vergeten. En dan brachten ze maar gauw weer een paar offers in de tempel. En dan dachten ze: ziezo, het is weer goed gemaakt. Maar zo is het niet, zegt de Heere in Psalm 50. Gij denkt dat ik ben als gij en dat ik de zonde vergeet. Maar ik zal u de zonde ordentelijk voor ogen stellen. Dat betekent, de Heere dreigt daar dat hij Israël, wat zijn zonde vergeet en goedkoop denkt, het zal allemaal zo'n vaart wel niet lopen, dat hij toch op die zonde terugkomt. En dat gebeurt ook hier. Het had jaren geduurd. Het leek alsof de Heere het niet gezien had. En alsof de Heere het niet zou bezoeken, dat wat die broers Jozef hadden aangedaan. Maar nu gaat de Heere terugkomen op die schandelijke zonde die de broers van Jozef tegen hun jongste broer hadden gedaan. Gods molens malen, zegt een bekend spreekwoord, al malen ze soms langzaam. En laten we het niet vergeten, dat ook vandaag nog, als wij met een gedoopt voorhoofd, als wij wetend van het woord en de wegen van de Heere, in zonde leven of blijven leven, doen alsof er geen God in de hemel is, dan kunnen we net als de Israëlieten van Psalm 50 of de broers van Jozef denken: oh, het duurt 5 jaar, het duurt 10 jaar, het duurt 15 jaar en er verandert niets. Maar God zal het zien en zoeken. Als het niet is in dit leven, mijn beste vriend, dan na dit leven. En daarom, wanneer de Heere in zijn mateloos geduld u zou laten gaan op uw levenspad en niet onmiddellijk in zou grijpen, denk niet dat dat betekent dat God de zonde niet bezoekt. Want het komt. Het komt. De broers hebben er iets van aangevoeld. En vandaar hun aarzeling. En vandaar dat ze zo weifelend waren, die stoere, flinke kerels. Want dat waren ze immers, om naar Egypte te gaan. Egypte. Jozef. En daarom moet vader Jacob hen het bevel geven. En hij doet dat als hoofd van de familie, als patriarch. Hij zegt: waarom ziet ge op elkander? Ik heb gehoord dat er in Egypte koren is. Trek daarheen, koopt koren, opdat wij leven en niet sterven. En dan denkt Jacob uiteraard niet alleen aan zichzelf en aan zijn zoons, maar hij denkt ook aan de vrouwen van die zoons. En hij denkt aan de kinderen, aan de kleine kinderen die nog bij zijn grote familiekring behoren. Ga heen naar Egypte. Kijk, en dan gaan de broers op pad. Ze kunnen niet anders. Ze kunnen toch moeilijk tegen hun oude vader zeggen waarom ze zo aarzelen en waarom ze zo weifelen. Nee, ze moeten gaan, want anders zal het nog uitkomen wat er gebeurd is toen met Jozef. Maar als ze dan gaan, door de nood gedreven, door de hongersnood gedreven, dan gaan ze wel met z'n tienen, maar die ene, de jongste, Benjamin, blijft achter. Benjamin blijft achter omdat hij de jongste is, zegt u, ja, dat is ook wel waar. Maar ook omdat hij Jozefs broer is. U weet dat Jozef en Benjamin de twee zonen waren van Jacob's lievelingsvrouw, van Rachel. U weet ook dat Rachel al overleden is. Ze is gebleven in de geboorte van Benjamin, vlak bij Bethlehem. En daarom had Jacob die twee kinderen van Rachel bijzonder lief. Jozef, toen hij nog leefde, althans dat dacht Jacob, en nu Benjamin. Laten we maar heel eerlijk zeggen, zoals dat al eerder aangestipt is, dat was natuurlijk niet goed van Jacob. Allereerst deugde het al niet dat Jacob meerdere vrouwen had. U zegt misschien, daar kon hij niks aan doen, want hij is bedrogen. Ja, dat is maar ten dele waar, want hij heeft er ook nog een paar bijvrouwen bijgenomen. En daar werd hij in elk geval niet in bedrogen. En u moet er maar op letten, gemeente, dat ook al zegt de Bijbel in het Oude Testament niet nadrukkelijk bij die huwelijkssluitingen van Jacob en van David en van Salomo dat het verkeerd is, dat duidelijk het ongenoegen van de Heere God ligt over het feit als een man meer dan één vrouw heeft. En dat dat verwoestend werkt in alle gezinnen. Het is nodig om dat nadrukkelijk te zeggen, zeker ook vandaag. Want God heeft het zo beschikt in den beginne, dat hij aan een iegelijk man zijn eigen vrouw geeft. God gaf aan Adam niet twee vrouwen, of vijf, maar één vrouw. En Christus heeft niet vijf bruidskerken, maar één bruidskerk. En dat is het duidelijke Bijbelse gegeven. Dat het huwelijk heilig is met één vrouw. En wie dat doorbreekt, al is hij Jacob, al is hij David, al is hij Salomo, heeft het ongenoegen van de Heere over zijn familie- en gezinsleven te wachten. Nou, u kunt de toepassing naar vandaag toe zelf wel maken. En dat is dus ook hier zo. De gevolgen van dat soort dingen komen uit in heel het gezinsklimaat in Jacobs leven. Hij trekt die zonen van Rachel voor en dat geeft verbittering en verwijdering. Hier geeft het ook dat Benjamin een voorkeursbehandeling krijgt. Nou, ziet daar iets moois in. Afgedacht van alle verkeerde achtergronden, dat Jacob Benjamin voortrok bij zijn andere kinderen. Er zit toch iets moois in, Benjamin was nog jong. En Jacob had Benjamin hartelijk lief. En het is om die reden dat hij zijn kind, zijn zoon Benjamin wil beschermen voor allerlei kwaad. Die ruige zonen, Ruben en Simeon en Levi, mannen al minstens van een jaar of 40, misschien sommige 50, zijn er onder. Wel, die kunnen wel tegen een stootje. Hij stuurt ze uit op die grote opdracht. Maar hij is bezorgd voor Benjamin, opdat hij misschien het verderf niet ontmoette. En hij denkt wellicht aan Benjamins bloedeigen broer, aan Jozef. Daar zit in elk geval deze positieve lijn in. Dat Jacob toch een vaderhart heeft. Ondanks zijn verdriet. Ondanks zijn verscheurde gezinsleven. Toch een vaderhart. Want wat is het kenmerkende voor een vader en ook voor een moeder? En dat mogen we vanmorgen in deze doopdienst toch ook wel even onderstrepen. Dat is dit. Dat als het goed ligt wil je alles voor je kinderen zijn. Dat zeg je niet altijd hardop. Dat hoeft ook niet. Want dan wordt het gemaakt. Maar echte vaderliefde en echte moederliefde betekent dat je alles voor je kind wil geven en wil zijn. En dat je als het mogelijk is je kinderen zou willen bewaren voor alle onheil, ramp en tegenspoed. Ik heb het u wel eens verteld dat ik ooit bij het graf stond van een man van 54 jaar die heel plotseling uit het leven was weggerukt. En bij dat graf, vlak voordat ik beginnen zou te spreken, stond zijn oude vader. De man was niet helemaal goed meer, zijn geestkracht werd minder. En hij stond wat in zichzelf te mompelen, maar wat hij zei was glashelder en heel ontroerend. Hij zei zo voor zichzelf uit: jongen, in de oorlog, toen je 18 jaar was, toen heb ik je nog voor de dood kunnen beschermen. Maar nu kon het niet meer. Daar sprak liefde uit, begrijpt u? Die vader had in de oorlog, onder vreselijk moeilijke omstandigheden, ervoor kunnen zorgen dat zijn zoon niet in handen van de Duitsers viel. Maar toen die zware hartaanval kwam, toen stond die vader machteloos en dat was zijn verdriet, want hij had zijn jongen zo graag in het leven behouden. Begrijpt u, dat is als het goed is de dragende grond van de opvoeding, van de zorg voor je kinderen. Je wil alles zijn, alles geven, je kinderen beschermen, je kinderen bewaren. En als je kinderen wat mankeren of overkomt, dan voel je het soms zelf des te meer. Daarom Jacob in zijn vaderliefde, nee, Benjamin niet. Dat mag niet, dat kan niet. En zo gaan de andere broers naar Egypte. Ze gaan, ja, door de nood gedreven. Maar toch ook aangelokt, zoals in de woorden van Jacob blijkt, aangelokt door de berichten, door de geruchten, dat er in Egypte brood is. En dat er in Egypte genoeg te krijgen is, ook voor die kleine stam, voor die 70 mensen die tot het geslacht van deze Jacob behoren. Daar zit ook nog een geestelijke kant aan. Een geestelijke toespitsing, als ik het zo mag zeggen. Want we hebben het al aangeduid, in de Jozefs geschiedenis moeten we steeds ook in gedachten houden dat Jezus Christus de meerdere Jozef is. Dat in al die gestalten, verlossersgestalten in het Oude Testament, in Jozef en in David, we heenwijzingen vinden, profetische heenwijzingen naar hem die de grote verlosser is, Jezus Christus, de grote behouder van zijn volk. En hoe komen zondige mensen tot Jezus Christus? Wel, dat is vaak twee dingen door elkaar heen. Dat is door de nood gedreven en door het gerucht dat er bij Jezus Christus levensbehoud, heil, zaligheid te vinden is. De broers gingen naar Jozef door de nood van de honger, maar ook aangelokt en uitgelokt door het gerucht: er is brood in Egypte. En geestelijk gesproken, hoe komt een zondaar tot Christus? Door de nood gedreven. En soms ook zo aangetrokken en aangelokt, maar bij God in Christus Jezus is voor de honger van mijn hart brood des levens en voor de dorst van mijn ziel water des levens te vinden. Een bekende Amerikaanse prediker, het was de grootvader van Jonathan Edwards, zijn naam is Solomon Stoddard, heeft een boekje geschreven, Een Leidsman tot Christus. Het is ook in het Nederlands vertaald, misschien hebben sommigen van ons het. Een Leidsman tot Christus. En in dat boekje laat hij heel duidelijk vanuit de Bijbel zien dat de wijze waarop God mensen tot de grote verlosser leidt, Jezus Christus, allereerst een zaak is dat ze komen in hun nood en in hun schuld. Maar tegelijkertijd ook een zaak is dat ze komen getrokken met de koorden van de liefde. Kijk, zo is het misschien met iemand die hier in de kerk zit. Die in nood is. In nood omdat hij een zondaar is. Kijk, en als je nu in nood bent omdat je een zondaar bent, dan kan het zo zijn dat je het overal gaat zoeken. We hebben de achterliggende weken de kerkhervorming herdacht. Nou, denkt u maar eens hoe Luther het overal ging zoeken. Hij probeerde vrede te vinden voor zijn hart door goede werken te gaan doen, door zijn leven te verbeteren, door stipten te leven enzovoort. En op zichzelf zijn dat natuurlijk allemaal hele goede dingen. Maar Luther heeft geleerd, ik kan door allerlei dingen te doen de vrede met God niet vinden en de genade van God niet verdienen. En zo is het ook wanneer we deze geschiedenis een moment overdenken. Je kijkt elkaar soms aan. Maar je zoekt het niet op de juiste weg en in de juiste plaats. Een zondaar moet uitgedreven worden naar de enige plek waar het te zoeken en waar het te vinden is. En dan moet het wel eens zo zijn dat de Heere scherpe middelen gebruikt om ons werkelijk arm te maken. Om ons werkelijk hongerig te maken en dorstig te maken. En om ons werkelijk de enige weg te leren. Er moet plaats komen. Er moet nood komen. Anders zoekt een mens Christus niet. Want, zegt de Bijbel, overduidelijk, er is niemand die uit zichzelf God zoekt. Vandaar de Heere brengt soms honger of dorst. De Heere overtuigt van zonde. En laat zien dat er bij ons geen middelen, geen lapmiddelen en geen steunkussens te vinden zijn. Hij drijft uit op dat we het zouden gaan zoeken in de weg die God zelf in zijn woord wijst. Bij hem die de meerdere is van Jozef, bij Jezus Christus. En als ik in die overtuiging zit en honger en dorst, maar nergens iets vinden kan, en in de prediking van het woord wordt die ene naam uitgespeld, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, zaligmaker, behouder van schuldigen, van doodschuldigen en doemwaardigen. Ja, dan kan er een verborgen aantrekkingskracht uitgaan van die naam van de Heere Jezus en van het werk van de Heere Jezus. Ook al verstaan we er niet veel van, ook al is het voor ons verborgen, juist onder zulke omstandigheden kan er van dat werk van Christus en als zijn wonderlijke genade wordt aangeprezen, een verborgen aantrekkingskracht uitgaan. Kijk, dan zegt onze geschiedenis het overduidelijk. Zoals de broers naar Jozef gingen omdat er geen andere mogelijkheid was om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo wil God zondaren de weg wijzen. Want er is geen andere mogelijkheid dan om zalig te worden door het bloed van het kruis. En als u hongert en dorst om die Christus te leren kennen, o blijf uw honger en dorst voor de Heere neerleggen. Pleitend op zijn eigen woord en smekend om de doorwerking van zijn Heilige Geest. Zoek het bij deze Verlosser, bij deze Christus. Zoals die Syro-Fenitische vrouw, weet u wel, die de Heere Jezus afwees omdat ze niet uit het volk van Israël was. Niet toch aanbleef houden, Heere, maar de hondekens eten toch ook van de kruimeltjes die vallen van de tafel van hun Heer. En dan komen die broers bij Jozef. Toen het honger was, zo lezen we in het land van Kanaan. En Jozef was regent over dat land, wij zouden zeggen stadhouder. En ze kwamen bij Jozef en ze bogen hun aangezichten ter aarde. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Jozef doet alsof die broers vreemden voor hem zijn. En hij spreekt scherp tegen hen, vinnig en hard en veroordelend. En hij vraagt waar ze vandaan komen. Ze komen uit het land Kanaan om brood te kopen. Maar Jozef wist wel wie zijn broers waren, maar zij herkenden hem niet. En toen herdacht Jozef, zo lezen we, aan de dromen die hij van hen gedroomd had. Wat bedoelt de schrijver van de schrift? Wat bedoelt de geest die de eerste schrijver van de schrift is met deze woorden? Wel, ze kwamen tot Jozef. Dat zal zo geweest zijn dat Jozef natuurlijk in het land en misschien ook aan de grens een aantal van zijn dienaren had. En misschien heeft hij aan die dienaren bevel gegeven dat wanneer er mensen uit Kanaan kwamen, dat ze dan doorgestuurd moesten worden naar Jozef zelf. Het zou ook kunnen dat alle buitenlanders doorgestuurd moesten worden naar Jozef zelf. Het zou ook nog kunnen dat hij zei, wanneer er grote groepen mensen komen, wel, dan wil ik eerst wel eens zien wat dat voor mensen zijn, of het geen spionnen zijn die willen zien waar de zwakke kanten van Egypte zitten. In elk geval, hoe het ook geweest is, deze 10 broers worden doorgestuurd naar Jozef en ze buigen zich voor hem neer. Ze herkennen Jozef niet. Dat is niet wonderlijk. Jozef was een jongen van 17 jaar toen zij hem verkochten. Nu is hij zo'n 32. Nou, dan verandert het meestal nogal het een en ander. Bovendien, ze konden natuurlijk in de verste verte niet bevroeden dat Jozef zo'n hoge post zou krijgen. Ze dachten dat hij al lang ergens in slavendienst was omgekomen. En als u daar nog bijvoegt dat Jozef gekleed was in prachtige gewaden en dat hij naar Egyptische gewoonte kaal geschoren was en ook geen baard droeg, nou, dan zag Jozef er toch wel heel anders uit. En hij sprak ook die Egyptische taal en bediende zich van Egyptische woorden, schat, gebruikte een tolk. Nee, het is te begrijpen dat die broers Jozef niet herkennen. Maar Jozef kende ze wel. En toen Jozef zag dat ze daar zo neergebogen voor hem liggen, toen gedacht hij aan de dromen die hij gedroomd had. Daar zit een geweldige diepe les in, gemeente. Jozef is wel verhoogd. Jozef is wel uit de gevangenis gekomen. Maar er liggen nog dingen in Jozefs leven die vervuld moeten worden. Want Jozef had als jonge man, toen hij zo'n jaar of 15 was, of iets dergelijks, had hij die dromen gehad dat die schoven van zijn broers en van zijn ouders voor hem zich bogen. En nu had hij dan wel een hoge positie gekregen en dat was een wonder van God. Maar die dromen waren nog niet in vervulling gegaan. De boodschap van God in die dromen stond nog uit, was nog onvervuld. Maar nu begint die droom uit te komen. Want nu zijn het zijn eigen broers die, onwetend dat hij Jozef is, voor hem in het stof bukken. Want dat is het woord wat gebruikt wordt. Die broers bukken in het stof. Ze kussen het stof. In diepe eerbied voor een hooggeplaatste. Wat zal dat voor Jozef geweest zijn? Hier heeft Jozef mogen ervaren dat God toch zijn woord houdt. Het was dan wel door de diepte heen gegaan. Want Jozef was in de gevangenis terechtgekomen, was slaaf geweest, vals beschuldigd, noemt u het hele verhaal en alle gebeurtenissen maar op. Maar God kan dan wel door diepe wegen gaan. Maar hij houdt toch getrouw zijn woord. Het kan wel zo zijn dat het in ons leven totaal anders gaat als wij gedacht hebben. Dat er kromme wegen in ons levensboek staan waarvan we soms denken, Heere, moet het nu zo? Dat zal Jozef ook wel eens gedacht hebben. Maar hij houdt toch getrouw zijn woord. Was dat voor de kerk van de Heere, voor alle die de Heere vrezen mogen, een geweldige troost. Juist als ze midden in de moeite en in de strijd zitten. En als er beloften zijn die nog niet ten volle vervuld zijn in hun persoonlijke leven. Als ze op het woord van de Heere leerden hopen, maar de kracht van dat woord en de wijdte en de diepte van dat woord nog niet ten volle vervuld is. God houdt het toch. Alleen gaat het wel eens langs wegen die wij niet begrijpen. En alleen duurt het wel eens wat langer dan wij mensen soms graag zouden willen. De Heere houdt getrouw zijn woord. En daarom zal er toch op deze ogenblikken iets in Jozef's gedachten gezongen hebben. Heere, u bent de getrouwe tot in alle eeuwigheid. Vergeten we het niet, ook in uren van twijfel en aanvechting. Dat het woord van de Heere vast is. Ja, zegt u. Maar als dat dan zo is, dat dat voor Jozef toch een vervulling van de belofte was, dat de Heere getrouw zijn woord houdt, waarom dan dat korte zinnetje aan het slot, dat hij hard sprak en dat hij ze beschuldigde? En dat komt in het vervolg nog duidelijker uit. We zullen daar de volgende keer, zo God het geeft, ook breder en dieper op ingaan. Maar nu maar even. Waarom? Wel, u moet niet vergeten dat Jozefs hart vervuld is met de gedachte: hij houdt getrouw zijn woord. De dromen die ik over mijn broers en over mijn familie gedroomd heb als jonge man, en die van de Heere waren, daar komt de Heere zelf op terug. Hij bevestigt het. Maar dat hij juist daarom scherp moet spreken. Het is niet omdat hij kwaad is op zijn broers dat hij ze zo behandelt. Het is niet omdat hij nu zijn gram wil halen, zoals wij mensen dat soms zeggen. Het is niet omdat hij misbruik maakt van zijn hoge positie. En met een soort innerlijke boze voldoening dit soort dingen doet. Nee, we moeten het volle nadruk leggen op die laatste woorden van de tekst. Jozef, gedacht aan de dromen. En omdat Jozef gedacht aan de dromen en aan het woord van God wat in die dromen tot hem kwam, deed hij wat hij deed. Sprak hij scherp. Jozef staat hier als de profeet. Als de vertegenwoordiger van God. Die de dromen van God heeft ontvangen en die dromen van God in zijn leven heeft leren verstaan. En namens God spreekt hij hard. Omdat dat bij zijn opdracht behoort. En waarom is dat dan? Wel, gemeente, God wil die broers zegenen. En God wil die broers van koren voorzien. En God wil heel het volk van Jacob in het leven behouden. Mild en overvloedig. Maar de Heere werkt niet over de zonde heen. De zonde die misschien onderweg een beetje gekolkt heeft in het hart van die broers, toen ze dachten naar Egypte, Jozef verkocht. De zonde die ze nog altijd wilden toedekken. Die zonde moet aan het licht komen. God werkt niet over de zonde heen. De zonde moet ontmaskerd worden. God wil zegen geven. Maar in de weg van erkenning en belijdenis van zonde. Zo moet het bij de broers van Jozef. Ze moeten tot de erkenning van hun zonde komen. Want God dekt de zonde niet toe. Genade is geen goedkope genade. En het evangelie is geen goedkoop evangelie. Zoals vandaag soms gedacht wordt. Dat de Heere zomaar overal zand over doet. Maar het is wel in de weg van het eerlijk erkennen en belijden van zonde. Mag ik het heel eenvoudig vragen. Zijn wij voor het eerst of ook opnieuw tot de belijdenis van zonde gekomen? U weet toch wat het bij David allemaal heeft uitgericht in zijn leven toen hij die zonde met Batseba en tegen Uria verzweeg. Voor God en voor mensen. Dan lezen we in Psalm 32 dat hij innerlijk verteerd werd. En er moest heel wat aan te pas komen. Harde woorden moesten gesproken worden. Ontdekkende woorden. Gij zijt die man. En toen ging David geestelijk door de knieën. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad wat in mij werd gevonden. Daar moet het heen. Ook met de broers van Jozef. En het harde spreken van Jozef als profeet is daarop gericht. Opdat ze in de schuld zouden komen. En dan is het ook waar. Wanneer mijn volk zich schuldig zal kennen, zal ik aan mijn verbond gedenken. En dan is het ook waar. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Opdat hij onze zonde vergeven. En dat kan alleen door hem die meer is dan Jozef, de Heere Jezus Christus. die soms ook harde woorden spreekt in zijn heilig evangelie, opdat wij vermaand zouden worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen. Dat hebben we toch in het doopsformulier wel gehoord. In die weg wil God zegen geven en heil bereiden, want Hij houdt getrouw zijn woord. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u aan het einde van deze dienst waarin het woord bediend mocht worden en ook het sacrament van de heilige doop. Wil u het alles zegenen? We hebben maar iets gezegd over deze geschiedenis die ons nu al zoveel weken bezighoudt en daar gezocht naar de lijnen van de heilsgeschiedenis, de lijnen van het woord te verstaan. Heere, wil u de naprediker zijn en geef dat we in de weg van ootmoedig schuldbesef tot u mogen vluchten. O, dat we niet doorleven wanneer we nog onbekeerd zijn. Of wanneer we iets van de genade van u mogen kennen en met een verzwegen zonde door het leven gaan. Heere, dat we niet verder leven met de leugen in onze rechterhand. Maar wil u geven dat we mogen komen voor het eerst of opnieuw tot die ootmoedige kentenis en belijdenis van zonde. En wil u geven dat er een honger en een dorst mag zijn in de harten van velen, van jongeren en van ouderen, naar de genade die bij de meerdere Jozef te vinden is. Zegen ons deze middag. Zegen de kinderen op de zondagschool. Zegen het werk op de verenigingen. Zegen ons ook persoonlijk wanneer we vanmiddag in een van de vakante gemeenten het woord mogen bedienen. Breng ons alle vanavond weer hier wanneer we vanuit de catechismus over het kennen van de Heere Jezus Christus en de noodzaak daarvan na mogen denken. En Heere, wil u ook dan in ons midden zijn. Geef opening in uw woord. En laat het dan zo mogen zijn dat we alleen uw woord mogen uitdragen. Heb dank voor alles wat u gaf, ook deze morgen. We bidden dat alles in dankzegging tot u om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 72, het zevende vers.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.